Zo, beste mensen, allemaal hartelijk welkom op deze avond. Het is fijn dat we zoveel mensen hier hebben. De zaal zit vol, dat is voor de mensen thuis misschien ook fijn om te weten. Ik zie jongeren, erg fijn dat jullie er zijn. We hadden echt gehoopt, maar kijk, een hele rij vol en daar nog een hele rij vol. Heel goed, daar zijn we blij mee. Ook blij met de ouders en met de ouderen die ook van hun belangstelling blijk geven. Ik spreek de wens uit dat we deze avond een gezegende avond zullen hebben en dat allemaal in het teken van de zorg voor onze jongeren. En dat gaat verder dan de jongelui alleen. Dat heeft ook te maken met de zorg voor onze gezinnen. En het leek de kerkraad dan ook goed om een avond als deze te beleggen, om elkaar ook toe te rusten vanuit het woord van God, wat betreft het gezinsleven, de opvoeding van onze jongelui, en dan zeker ook over zo'n belangwekkend onderwerp als gebruik van de moderne media, ICT enzovoorts. Heel fijn dat u er bent, door de kou heen. En bijzonder ook welkom aan meneer Buetgen. Een poos geleden dat ik u zag, voor de eerste keer 20 jaar geleden in de jaarbeurshal in Utrecht. En nu in Middelharnis in de Christelijke Gereformeerde Kerk. Fijn dat u zo spontaan was in uw toezegging om hier te willen zijn, om met ons over dit onderwerp na te denken. Ik spreek de wens uit dat de Heer zijn zegen zal verbinden aan de dingen die we hier bespreken. En we hopen eigenlijk stiekem ook een beetje dat vanuit de groep het ouders ook de behoefte naar voren zal komen om misschien rondom een ander thema nog eens zo'n avond te beleggen. Dat zouden we erg fijn vinden. Ik stel voor dat we deze avond gaan beginnen met het zingen van Psalm 139. Het 14e vers. Doorgrond men ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. En doe mij toch met vaste schreden de weg ter zaligheid betreden. Psalm 139, vers 14. We willen samen lezen uit het Nieuwe Testament, uit Filippenzen 4. De brief van Paulus aan de Filippenzen, hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 9. Zo dan mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon, staat alzo in de Heere geliefden. Ik vermaan Iodia en ik vermaan Sintige dat zij eensgezind zijn in de Heere. En ik bid ook u, gij mijn oprechte metgezel, wees deze vrouwen behulpzaam die met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en de andere mijn medearbeiders, welke namen zijn in het boek des levens. Verblijd u in de Heere te allen tijd. Wederom zeg ik, verblijd u. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Weest in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat welluidt, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenkt datzelve. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat en de God des vredes zal met u zijn. Tot zover lezen wij. Zullen we de Heere vragen om een zegen over deze avond. Barmhartige, rechtvaardige Heere in de hemel. U hebt ons in de afgelopen week gespaard. U hebt ons gezien in onze bezigheden. U hebt ook onze gedachten gelezen. En u hebt het ook gehoord wat we hebben opgezongen. Uit de psalm zojuist. En nu naderen we voor uw heilig aangezicht. Met alles wat ons bezighoudt, om dat bij u te brengen. Aan de troon van uw genade. We danken u ervoor dat die gelegenheid er is. En dat u voor mensen zoals wij zijn, een plaats wilt inruimen aan uw genadetroon. We bidden u om uw heilige geest, om met eerbied en diep ontzag voor u die plaatsen in te nemen. Om onze harten ook voor u uit te storten. En dan is er zoveel wat ons bezighoudt. Met name ook als het gaat om onze kinderen. U weet dat. U weet veel beter dan dat wij dat weten in welke tijd onze jongelui opgroeien. Bij alles wat er op ze afkomt. Maar daarmee komt door onze kinderen heen ook zoveel op ons als ouders af. En ook op ons als gemeente. We hebben de zorg voor onze jongelui gekregen, voor onze kinderen. En we hebben zo nodig dat u ons dan toerust, Heere, met uw heilige geest. Om in de nood van de opvoeding ook te voorzien, maar ook onze plaats in te nemen om te staan op de bres. En om onze kinderen ook te wapenen tegen de geest van deze tijd die op zoveel manieren tot hen komt en ook tot ons. We bidden u om wijsheid, om de geesten te beproeven of ze uit God zijn. U hebt het vanavond in de schriftlezing ook tot ons willen zeggen. Alles wat eerlijk is, alles wat welluidt, alles wat rechtvaardig is, bedenk datzelfde. En er komt zoveel op ons af wat niet rechtvaardig is en wat niet welluidt en wat niet deugdzaam is. Maar waar de geest van de afgrond achter zit, die onze jongelui ook van u de Heere willen aftrekken en afhouden. We bidden u, o levende God, ontferm u over onze gemeente en over onze kinderen. En trek ze uit de duisternis tot u. En wilt u dan geven dat waar u middelen geeft, dat ze op de juiste wijze gebruikt mogen worden. En waar de gevaren zo ontzettend groot en veel zijn, ontdek ons eraan en wilt u ons geven, Heere, dat we met de geestelijke wapenrusting ook staande mogen blijven in de dag van de benauwdheid. En dat we mogen weten waar we mee bezig zijn. Helpt u ons vanavond in de dingen die ons daarbij willen helpen, in dat bewustzijn. Om steeds helderder te krijgen waar we voor staan. En hoe u ons trouwe God wilt toerusten in deze tijd waarin we staan, midden in de branding. Waar we te strijden hebben tegen zoveel. We danken u dat u meneer Butjen hier hebt gebracht over de weg heen die toch zo gevaarlijk was. U hebt hem in het hart gegeven om hier vanavond voor ons te willen spreken. Helpt hem daarbij, Heer. En wilt u ook geven dat als er een bespreking plaatsvindt, dat dat in een goede sfeer mag zijn, in een vredig samen zijn. En dat we doordrongen mogen zijn van het belang van de dingen waar we mee bezig zijn. Breid uw koninkrijk uit. Ook door het werk van deze avond. Weer de boze van ons. En geef uw heilige geest, uw zegen, uw vrede, uw beveiliging. En mag uw naam verheerlijkt worden door alles wat deze avond gebeurt. We bidden deze dingen in de vergeving van onze zonden. En we doen het niet alleen. We zijn het ook. We zien tot u op, Heere. Reken ons uw gerechtigheid, Heere Jezus, toe. Schenk ons het geloof om te schuilen achter uw bloed en om uw weldaden deelachtig te worden. En mogen wij als kinderen van u, de levende en de drie enige God, ons leven in uw dienst besteden. Schenk die rijke genadegaven op grond van uw middelaarswerk, Heer Jezus. We bidden het uit genade alleen. Amen. In het gedeelte wat we gelezen hebben, stond met name vers 8 wel centraal. U hebt dat wel begrepen, denk ik ook. Al wat waarachtig is en al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is en wat rein is, al wat liefelijk is en al wat weluit, en zo waar enige deugd is, en zo waar enige lof is, bedenk datzelfde. En hoe gaan we dat doen? In een christelijke opvoeding, in een digitaal tijdperk. Als we het thema van deze avond wat zouden opsplitsen, dan hebben we al heel veel elementen te pakken die eigenlijk op zich al een avond waard zijn. Christelijke opvoeding. Dat wil nogal wat zeggen. Een opvoeding waar Christus centraal staat en waar ook uit Christus geput wordt. En dan in een digitaal tijdperk. Een tijdperk waarin zoveel onze aandacht vraagt. En waarin ook zoveel tot ons komt wat de pretentie heeft dat het rechtvaardig is en dat het rein is en dat het wel luidt. Fijn, meneer Butjen, ik denk dat u daar vanavond genoeg over te vertellen hebt. Ik ga daar helemaal van tevoren niets over toevoegen. Dat heeft geen zin. Ik ben blij dat u er bent en ik geef u heel snel het woord.
Als ik straks in de weg sta, dan zal ik proberen ruimte te maken. Ik wilde eerst even een paar korte filmpjes laten zien en daarna mijn inleiding naar u toe beginnen. Dus we gaan eerst maar eens even naar twee korte filmpjes kijken. Even kijken. Ik weet niet exact hoe oud dit filmpje is, maar ik vermoed een jaar of 8. Dus zo snel is die ontwikkeling gegaan. We kijken er nog een.
Ik kan laten zien dat er nog wel precies met een telefoon zocht bijvoorbeeld aan. Allereerst zal ik laten zien hoe je website ook kan vallen. De website die hier moet zijn, is het rekening door de stad. Ik kan de regels bij hem worden, ik kan de keuze maken. En dan staat er bijna voor het. Inclusief foto's waar ik erin kan lezen. Voet als de kleins, kan ik de telefoon draaien en is het punten leesbaar. Hoe kan ik hier ook? in vanaf de locatie waar ik me nu bevind. En dan kan ik hier alle boekhandels zien die hier in de buurt staan. En als ik bij een kind wil gaan, zie ik dat het altijd adres is. Als ik op het adres klik, wordt daar een kaartje opgestart. Zodat ik precies kan zien waar dat de boekhandel ligt bevindt. En dan de functie ook gebruik maken van de locatie, bijvoorbeeld bij de radar. Bij de radar op de stad kan ik zien waar de kabel zich bevindt op dit moment. Dit moment is behoorlijk regelmatig. Kan ik daar om precies te zien vanaf de welke locatie afleiden, kan ik inzoomen op de locatie van mijn GPS. Nou, zoals te zien, ook hier regelt het. En mijn applicatie is Hives. Ik kan Hives gebruiken op de browser, maar dat is soms handiger om dat te doen op een mobiel, omdat deze applicatie er beter geschikt voor is. Ik kan hier een willekeurige vriend opzoeken die in deze weg staat. En dan kan ik vervolgens kijken naar de foto's van die erbij geplaatst zijn. Bijvoorbeeld de bovenste. Ik kan op deze foto klikken. En op deze kan ik hier weer draaien om hem zo goed te kunnen bekijken. TV-kijken is nu wel zo prima mogelijk voor mijn beeld. De applicatie heeft in de dienst opgestaan. Kan je daar bijvoorbeeld een stukje van het NOS-journaal bekijken. Maar dat is wel iets dat ik zeker niet zou passen worden, zoals in dit geval bijvoorbeeld de Bijbel lezen. Deze applicatie kan dus ook gebruikt worden als een concurrentie. Ik kan hier zoeken naar een bekend vers. En dan wordt dan weer uitgeplaatst. Ook hier kan ik hem mee lezen. De ene manier ook is altijd een Bijbel bij. Dan kan het gebruikt worden om te zoeken. Hierbij kan ik foto's toevoegen en kijken hoe lang ik voor een bepaald punt kan komen. Het zegt van Rotterdam naar Marije, of een andere locatie hier in de buurt, op Arendrecht, en ik wil naar een andere locatie, bijvoorbeeld naar Gouda, of de Kapellen, en ik krijg de adviezen direct te zien. Hoe lang ik moet vertrekken van het spoor. En de mensen die langs in ons noorden.
deze filmpjes, die heb ik bewust getoond om te beginnen te laten zien hoe snel de ontwikkelingen gegaan zijn. Het is heel opvallend toen die veelheid van mensen gevraagd werden, willen jullie graag een mobieltje? Dat het overgrote deel eigenlijk afhoudend reageren. Wat moet ik met zo'n ding? En ik heb thuis een telefoon en als ze me moeten bereiken dan sturen ze maar een brief. En ik moet er niet aan denken dat als ik op een terrasje zit er gepiep om me heen. Nou, de werkelijkheid heeft natuurlijk laten zien dat de ontwikkeling juist precies andersom gegaan is. En dat ook nog wel in heel korte tijd. In het tweede filmpje heb ik laten zien omdat ik denk dat een groot deel van de ouders maar bij benadering weet wat er op de moderne smartphones allemaal kan. De meeste jongelui die weten dat wel, of ze hebben zelf zo'n ding, of ze weten dat wel van hun klasgenoten. Maar dit filmpje was veel nieuwer. Dat was een filmpje van een, ik denk van de eerste of de tweede iPhone, dus zeg maar van 3,5 jaar geleden. En ja, dat is alleen nog maar uitgebreid. Zijn wij mediawijs? Dat is wel een vraag die gesteld kan worden. Ik wil vanavond drie dingen met jullie doornemen. Ik wil eens proberen bewust te maken van het verschil tussen ouders en jongeren in dit opzicht. Want dat verschil is veel groter als wij denken. Dan wil ik met jullie twee stellingen bespreken. En het grootste deel is mediaopvoeding. Wat is dat nou eigenlijk? Eerst maar eens even het verschil tussen jongeren en ouderen. Ouders die zien moderne media, waaronder het mobieltje, toch vaak als losse hulpmiddelen die er een keer in het leven bijgekomen zijn. De meeste van de ouders van mijn leeftijd zouden zichzelf nog wel een beetje voor kunnen stellen een leven zonder media. Wordt al moeilijker, maar goed. En wat ze ook doen, dat is heel sterk de zorgkant en de bedreiging benadrukken. Onze jongeren, daar zie je dat de moderne media gewoon helemaal vervlochten zijn in hun dagelijkse leven. Een leven zonder die apparaten is eigenlijk ondenkbaar. En zij benutten veel meer, of zijn uit op het benutten van kansen en mogelijkheden. Bij ouders zie je in eerste instantie bij zulke nieuwe ontwikkelingen vaak een zekere ontkenning van je afhouden. Heel kritisch en alleen als het niet anders kan, uiteindelijk gedogen, maar. En toch wel de grote vraag, en dat is denk ik ook wel de meest serieuze vraag, reflecteren onze kinderen wel voldoende op hun mediagedrag? Zijn ze er zelf wel voldoende kritisch op? Ouders merken daar vaak zo weinig van. En jongeren, daar zie je die gretige acceptatie, die gemakkelijke integratie ervan in hun leven. Vaak toch ook heel weinig kritisch. En naar ouders toe met een paar hele wezenlijke vragen. Zijn ze eigenlijk niet hypocriet in dit opzicht? Naar ons toe vaak heel kritisch als het gaat om moderne media, afhoudend. Maar ze gebruiken ze zelf ook. En in hun dagelijks leven heeft het gewoon ook volop hun plek. En bovendien, veel jongeren richting ouders, weten ze er eigenlijk wel echt iets van. Nog niet zo heel lang geleden zat ik onder een preek van een ook door mij zeer gerespecteerd predikant, die aan het eind van de dienst, dus in de preek nog, een paar hele kritische opmerkingen maakte over het mobieltje. En eigenlijk was na anderhalve zin al duidelijk dat hij nauwelijks wist wat het was, het mobieltje. En op dat moment verloor hij bij al die jongelui in de kerk het gezag. Je moet natuurlijk wel weten waar je het over hebt. als je er iets over wil zeggen. Twee stellingen. De eerste is: alleen vanuit een grondhouding van acceptatie zullen ouders erin slagen om jongeren te laten reflecteren op hun mediagebruik. Want dat is het doel, hè? We willen onze jongeren zover krijgen, onze jongens en meisjes zover krijgen, dat ze kritisch leren nadenken over hun mediagebruik. En mijn stelling is: dat zal ons alleen lukken als wij gezamenlijk accepteren dat die dingen er zijn. Anders zullen we niet als een serieuze gesprekspartner worden beschouwd. Dat is de eerste stelling. En de tweede stelling is: opvoeders die hun taak goed verstaan moeten weet hebben van wat er in een andere opvoedingsomgeving gaande is. Wat bedoel ik met opvoedingsomgeving? Nou, er zijn er een aantal. Allereerst natuurlijk het gezin, dat is een opvoedingsomgeving. Maar de school is ook een opvoedingsomgeving. Maar de mediawereld is ook een opvoedingsomgeving. Via de media komt ook heel veel opvoeding naar onze jonge mensen toe. En opvoeders moeten weten wat er in die verschillende opvoedingsomgevingen aan de hand is. Mediaopvoeding. Wat is dat nu eigenlijk? Ik onderscheid dat vaak in vier onderdelen en ik ga van alle vier ook wat zeggen. Als we het hebben over mediaopvoeding, dan hebben we het over instrumentele vaardigheden, het gebruik. Hoe doe je dat eigenlijk? Die meneer die net zijn iPhone bediende, onze jongelui krijgen natuurlijk de tranen in zijn ogen als ze met dat ongelukkige duimpje bezig zien. Dat kunnen zij 10 keer sneller. Maar er is meer te vertellen over vaardigheden. Dat zal ik straks ook doen. Het tweede onderdeel zijn de sociale vaardigheden. Wat geef je wel en niet prijs via de media? Hoe communiceer je met elkaar? De derde is regelgeving. En die komt niet van de media zelf. Die komt ook niet van de kinderen zelf, de jongens en meisjes, maar die moet bij de opvoeders vandaan komen. En de vierde, en dat is de meest wezenlijke, dat is de gewetensvorming. Van alle vier wil ik het een en ander zeggen. Allereerst die instrumentele vaardigheden. Als u kinderen bezig ziet achter de computer of met een mobieltje, dan zult u heel vaak het gevoel hebben: wat zijn ze nou eigenlijk aan het doen? Dat is maar één manier om daarachter te komen, en dat is het gesprek erover voeren. En dan niet in de eerste plaats: mag dat allemaal wel wat jij doet, maar veel meer vanuit belangstelling. Jongens en meisjes, ik zie jullie hier zitten. Heel veel van jullie ouders weten absoluut niet wat jullie aan het doen zijn als je bijvoorbeeld aan het WhatsAppen bent naar je vrienden of je vriendinnen. Of als je met Hives of Facebook onderling aan het vertellen bent naar elkaar toe verhalen. Leg het ze eens uit. Vertel eens hoe dat werkt. Vertel ook eens welke mogelijkheden er allemaal in zitten. En u als ouders, vraag eens door. Bijvoorbeeld, moet je dan iedereen die zich aanmeldt maar toelaten in jouw kring? Nee, dat hoeft niet. Op grond waarvan beslis jij dan of je hem wel of niet toelaat in jouw sociale kring? Ja, daar denk ik eigenlijk niet over na. Iedereen die zich aanmeldt, die laat ik wel toe. Want ja, hoe meer vrienden ik heb, hoe interessanter dat staat. Als ik er 300 heb, is het natuurlijk wat boeiender als ik er maar 50 heb. En daar het gesprek over gaan met uw zoon-dochter is natuurlijk heel belangrijk. Want in het normale leven gaan ze ook niet met iedereen vriendschap aan. En worden er ook criteria gehanteerd voor wie je wel en niet een vriendschappelijke relatie opbouwt. En wij moeten onze kinderen ook leren dat er in vriendschappen verschillen zitten. Er zijn maar heel weinig mensen in onze binnenste cirkel van de vriendschap. Voor wie je bijna geen geheimen hebt. Met wie je heel veel deelt. Dat zijn er maar heel weinig. Een wat grotere cirkel daaromheen. Daar zitten allerlei mensen die je regelmatig ontmoet. Met wie je ook goede en vriendschappelijke contacten hebt. Maar toch niet zoals die binnenste cirkel. En dan heb je nog een heel grotere groep daarbuiten. Die je bijvoorbeeld in de kerkelijke gemeente kent. En ook wel eens ziet, zondags natuurlijk. Maar daarbuiten ook. En ook wel eens kort even spreekt. Maar dat is het dan ook ongeveer. En daar het gesprek met je kinderen over gaan. Toegepast op Facebook of Hives. Hoe doe je dat nou? Is buitengewoon waardevol en normerend. En daar kunnen de jongens en meisjes ook heel veel van leren. Als ze dat gesprek... Dan zijn we aan het opvoeden. Het blijkt ook dat bij heel veel van die programma's mogelijkheden zitten die meer veiligheid bieden door dingen af te schermen. Welke foto's zet je erop? Worden die voor iedereen toegankelijk? Of voor alleen een heel beperkte groep? Dat gesprek thuis voeren. Maar dat kan alleen als we weten hoe het werkt. En dat kunnen de kinderen ons vertellen. Dus we hebben elkaar in die opvoeding heel hard nodig. Ik ga naar de tweede. Sociale vaardigheden. Ik geef een voorbeeld uit mijn heel nabije omgeving. Het ging om mijn eigen dochter. Op een gegeven moment merkte mijn vrouw en ik dat ze niet lekker in de vel zat. Altijd een heel spontane, opgewekte meid. Ze is inmiddels bijna 18, maar toen dit speelde was ze 15. En ik had al eens een paar keer aan de gevraagd, wat is er met je? Maar in plaats van dat ze met iets voor de dag kwam, sloot ze zich af. En op een gegeven moment heb ik ze mee naar boven genomen met mijn kamer. Ik zei, nou moeten we echt praten, want het gaat zo niet goed. Ze zei, nou, je komt niet van de kamer af voordat we gepraat hebben. Er moet echt gepraat worden. Enfin, na heel veel vijf en zessen kwam het volgende tevoorschijn. Ze had op huis drie vriendinnen, waarvan de één anorexia had. Wat haar ouders nog niet door hadden. En thuis vertelden ze dat ze op school had. En op school vertelde ze dat ze thuis had. En zij was de enige die het wist en ze mochten met niemand over praten. Dat was de ene. Tweede, een andere vriendin. In dat huwelijk van die ouders ging het niet goed. En dat meisje was bang dat het op een echtscheiding af zou lopen. Ze wist niet, helemaal wanhopig dat meisje. Praat het daar met mijn dochter over. En mijn dochter mocht er met niemand over praten. En de derde, dat was het ergste van de drie. Een vriendin die sterk suïcidaal was. Die dreigde met zelfmoord, maar waarvan mijn dochter natuurlijk onmogelijk kon vaststellen of het alleen maar aandacht vragen was of dat het werkelijk een vitale problematiek was. Drie van zulke problemen op de schouders van een 15-jarig meisje waar ze niet over mocht praten. Mag je daarvan van streek raken? Ja, natuurlijk. Maar er mankeerde dus heel veel aan de sociale vaardigheden van mijn dochter. Dat nam ik natuurlijk helemaal niet kwalijk. Want daar moesten wij met elkaar over praten. Want dit mag je dus gewoon nooit laten gebeuren. En daar hebben opvoeders dus een uitermate belangrijke rol in. En dan het gesprek voeren van... Het is prima om geheimen te delen in de zin van er voor de ander te zijn. Maar laat nooit je mond op slot zetten. Want er zijn talloze situaties die je niet onder elkaar mag houden, maar waar je op zijn minst met een vertrouwd iemand over moet spreken. Een vertrouwenspersoon op school of een vader of moeder op de achtergrond. Sociale vaardigheden. Als er een beroep gedaan wordt om gegevens te verstrekken. Girogegevens, bank, giro. Creditcardgegevens. Soms alleen maar uitgebreidere naam, adres, fotootje. Aan wie verstrek je dat? Het gebeurt dat er kinderen zo naïef naar beneden lopen en vragen, pa, wat is je creditcardnummer, want ik heb dat even nodig. Nou, dan heerst er geweldige openheid en dan komt het naar buiten. En dan zegt die pa natuurlijk, ja, wacht even, dat kan zo niet doorgaan. Maar die dingen gebeuren dus. Daar weet ik echt voorbeelden van, vanuit de schoolsituatie. En daar is opvoeding in nodig. En het gesprek. Want wij weten ook dat er via het gebruik van die sociale media heel veel misbruik plaatsvindt. Zowel financieel misbruik als ook door jongens en meisjes te brengen tot gedrag, soms ook seksuele handelingen voor een webcam, waarna, als dat gebeurd is, gechanteerd worden. Wij gaan dat openbaar maken als jij niet dit en dat voor ons doet. Dus het voortdurende gesprek is verschrikkelijk belangrijk. Regelgeving. Belangrijk onderdeel natuurlijk van de hele opvoeding. Zoals we jonge kinderen geleidelijk aan en met controle en toezicht omringd laten wennen aan het verkeer. Die zetten we ook niet meteen in een grote stad in Rotterdam, van je zoekt het maar uit. Zo moet er ook een weg zijn waarlangs jongeren geleidelijk aan verantwoording leren dragen in de mediawereld. Daar wil ik eens wat voorbeelden van geven. Voor veel jonge kinderen is er een heel bruikbare browser. Browser, dat is bijvoorbeeld Internet Explorer. Dat is het programma waarmee je op internet surft. En die browser, die heeft in mijn ogen nog veel te weinig bekendheid. Die heet MyBee. M-Y-B-E-E. MyBee. En deze browser, die is gratis te downloaden. En die kunnen ouders samen met hun kinderen helemaal instellen. Zodat kleine kinderen toegang krijgen tot bepaalde sites. Maar ook tot een heleboel sites geen toegang krijgen. En dat kan in de loop van de tijd langzaam bijgesteld worden. Alleen de ouders hebben de sleutel waarmee dat kan. Het is een prachtig programma. En zo kunnen we kinderen jong, stap voor stap, op een veilige manier inwijden in deze hele confronterende en complexe wereld. Want dat is de mediawereld. Bij het mobieltje moeten we niet de grote horde achterna lopen. En ik weet natuurlijk hoe moeilijk dat soms is. Er zitten, zie je, de jongens en de meisjes. Van iedereen heeft hem. En iedereen heeft ook nog de meest moderne met alle mogelijkheden. En dat roepen ze dan al als ze in groep 6 van de basisschool zitten. Het zal in een aantal gevallen zo zijn, maar het is natuurlijk gewoon onzin. Een mobieltje nodig hebben, middelbare school, kan ik me iets bij voorstellen. Maar een abonnement waar ze overal op kunnen, waarom? Prepaid kaartje leert ze ook met geld omgaan. Het is heel goed dat kinderen leren omgaan met internet in een bepaalde sociaal veilige omgeving. En dat is op een computer die in de woonkeuken of in de woonkamer staat. zodat het gesprek erover op een natuurlijke manier plaatsvindt. Kinderen, jongeren, maar niet alleen jongeren, als ze eenmaal een mobieltje hebben, hebben ook de neiging dat ze 24 uur per dag online moeten zijn. En ik heb wel geleerd uit de gesprekken met jongeren dat dat vaak wel wat dieper zit dan alleen maar flauwekul. Wij moeten daar ook weer niet te minachtend over doen. Daar zit iets achter van niks willen missen, toch ook wel een zekere vorm van, ja, bangheid. Als je niet online bent, want dan ben je niet bereikbaar en er kan intussen toch van alles gebeuren. En het gebeurt natuurlijk nog alles. Dat zal ongetwijfeld bij u thuis ook wel gebeuren. Dat als vader en moeder 's avonds laat nog even de slaapkamertjes langsgaan van de kinderen, dat ze weer dat gepiep horen en dan gaat er weer een sms'je. Maar ze moeten natuurlijk leren om ook met de moderne media een gewone dagstructuur te kunnen blijven handhaven. Dat is heel belangrijk. Een dag heeft 24 uur. Daarvan zijn er toch gemiddeld wel zo'n 8 uur nodig om te slapen. En er zijn kinderen die hebben nog wel wat meer uren nodig. Er is alles bij elkaar verdeeld over 3 maaltijden, zo'n 1,5 uur nodig om te eten. Er zijn verplichtingen voor werk, school. 6, 7, 8 uur per dag. Er zijn sociale verplichtingen. Ik heb het wel eens meegemaakt, dan kwam ik thuis. Daar zat mijn dochter achter de pc en mijn vrouw stond naast de pc te strijken. En dan zei ik tegen haar, mevrouw, hoe lang ben jij nou al aan het strijken? Nou, 1,5 uur. Hoe lang is zij nou al achter de pc? Ja, ook ongeveer 1,5 uur. Ze zei, nou, waarom jullie nou niet na 3 kwartier om kunnen draaien? Sociale verplichtingen. Dus dat zijn natuurlijk ook wel dingen waar je eens over mag nadenken. Maar er moet nog meer in die 24 uur. Natuurlijk mag er ontspanning in. Volstrekt helder. We moeten niet net doen alsof wij ouderen dat niet hadden en hebben. Dat hebben we ook. Maar is er ook nog tijd om het Bijbeltje open te leggen in je leven? En daarover na te denken? Dat moet ook nog in die 24 uur en niet als sluitpost. En ik snap natuurlijk ook wel dat je dat niet uren per dag kunt doen. Maar toch heeft het een volwaardige plek in die totale 24 uur. Bepaal met elkaar. Maar uiteindelijk zijn vader en moeder degene die de definitieve regel vaststellen. Hoeveel tijd er besteed mag worden aan. En ik weet dat dat best lastig is. Want er komt op een gegeven moment een fase dat ze er ook huiswerk mee moeten maken. En dan gaat ontspanning en huiswerk maken op de pc gaat door elkaar lopen. En dan is het bijna niet meer in tijd vast te stellen. Maar toch moet je daar het gesprek over voeren. Ik ga naar de 4e, gewetensvorm. Dat is de belangrijkste. Want, en dat is een 3e stelling. Hoe belangrijk al het voorgaande wat ik gezegd heb ook is, praktisch, nuchter, het gesprek, regelgeving. Uiteindelijk redden we het daar niet mee. Uiteindelijk moeten wij en onze kinderen van binnenuit, uit overtuiging, omdat we overtuigd zijn geworden, de juiste keuzes leren maken in ons leven. En dat zijn de juiste keuzes voor het aangezicht van de Heer. Daar gaat het om. En dat heeft alles met gewetensvorming te maken. Ik sprak een oude vrouw, jaren geleden, die opgroeide als jong meisje in de jaren 20. Ze vertelde me dat ze in een paar weken tijd 4 kinderen verloor aan de Spaanse griep. 4 kinderen verloor. En toen ik haar dus na zoveel jaar, want het was toen een jaar of 70 overheen gegaan, een hele oude vrouw, hè, hoe ze dat allemaal kon verwerken. Toen sprak ze allereerst over Gods genade. Maar ze vertelde ook hoe twee dingen in de middelijke weg daarin belangrijk waren geweest. Tijd en stilte om na te denken, om te verwerken en ontmoetingen met wijze mensen die in dat soort verwerkingsprocessen voor waren gegaan. Dus tijd en stilte om na te denken en ontmoetingen met wijze mensen die in dat soort verwerkingsprocessen voor waren gegaan. En nou moeten we eens over die twee dingen denken. Hoeveel tijd en stilte hebben wij als ouders en hebben onze jongens en meisjes om echt na te denken over de dingen die op je afkomt, om ze te verwerken, om ze een plaatsje te geven in je gebed, in je denken over wat de Heere van je vraagt. En hoeveel ontmoetingen hebben wij in ons leven met mensen die in dat soort verwerkingsprocessen ons zijn voorgegaan. Die hebben geleerd wat het is om de dingen in het leven in eeuwigheidsperspectief te zien. Die hebben geleerd wat het is dat ze zonder genade niet konden leven. En die daar ook wijsheid in ontvangen hebben. Hoeveel van die ontmoetingen hebt u de laatste maanden gehad? Essentieel voor gewetensvorming. Tijd en stilte en ontmoetingen met wijze mensen. Deze oude vrouw wees de weg. Ik ga afronden. Met twee Bijbelteksten waar ik allebei even iets over wil zeggen. Ze zijn heel bekend. Eerst Deuteronomium 6, vers 6 en 7. En deze woorden die ik u heden gebieden, zullen in uw hart zijn en gij zult ze uw kinderen inscherpen en daarvan spreken. Als gij in uw huis zit, als gij op de weg gaat, als gij nederligt en als gij opstaat. Deze woorden en deze woorden, dat zijn de woorden die Mozes van God ontvangen heeft in het kader van de wet. En die geeft hij nu door aan het volk. En dan zegt hij van, deze woorden die ik u heden gebieden, en dan bedoelt hij allereerst de opvoeders, zullen in uw hart zijn. Zijn ze in ons hart? Dat is het eerste wat hier naar boven komt. Ze zullen in uw hart zijn. Zoals Maria allerlei zaken hoorde en die bewaarde in haar hart. En dan zult ze uw kinderen inscherpen. Daar staat in het Hebreeuws een grondwoord wat betekent bij herhaling laten klinken. Met een zekere scherpte, schel luidend laten klinken. En er zit eigenlijk dit achter. Als wij met onze kinderen praten over de dingen van de Heer, dan doen we dat toch met gespitste oren. Of er weer klank komt. Dat zit hier achter. Ze inklinken, ze inscherpen en luisteren of er weer klank komt vanuit die kinderen. Dat staat er. En hoe doe je dat dan? Door daarvan te spreken als je in uw huis zit, als je op de weg gaat, als je nederligt en als je opstaat. Betekent dat dat je er altijd over moet praten? Ik hoef jullie niet te vertellen dat als je een vader en moeder hebt die er altijd over praat, dat dat niet werkt. Dan krijg je er alleen maar een walg van. Dat kan ook niet. Nee, dat betekent iets heel anders. Dat betekent dat je de momenten benut en de kansen benut die zich voordoen. Als je in je huis zit en moeder staat te strijken en dochter zit achter de computer, dat je er het gesprek met elkaar over hebt. Als er thuis een babytje zich aankondigt, dat je met elkaar het gesprek erover hebt. Wie nou de echte schepper van dat kindje is. En hoe dat nou gezien mag worden in eeuwigheidsperspectief. Tijd benutten en kansen, gelegenheid benutten om erover te praten. Als je een wandeling maakt met je kinderen. Soms is het gesprek al wandelend makkelijker als dat je tegenover elkaar aan tafel zit. Want dan praat je zomaar langs elkaar weg. Doen we dat wel eens? En Spreuken 22, vers 26. Leer de jongen de eerste beginselen naar de eis des wegs. Als hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken. Weet u wat daar in de kanttekeningen bij deze tekst bij staan? Dat vond ik werkelijk een ontdekking toen ik dat las. Daar staat naar de bevatting, zowel van zijn verstand als zijn gevoelsleven. Ik lees het even voor in het ouderwetse Nederlands. Met het zich ontwikkelende bevattingsvermogen en het zich ontwikkelende gevoelsleven. Naar de gelegenheid van zijn ouderdom, begrip en zijn tederheid, staat er in het 17e eeuw. Dus de jongens en meisjes volgen in hun ontwikkeling. En dan daar ook echt naast gaan zitten. Stap voor stap, voortdurend. Ik rond af met 6 G's. Opvoeden. En zeker als het om de mediawereld gaat, is iets wat veel van ons vraagt. Onder andere omdat onze jongens en meisjes er veel meer vanaf weten dan wij. En dat maakt opvoeden tot iets moeilijks. Tot iets ingewikkelds. En daarom zijn de 6 G's zo belangrijk. De eerste, geloof. Verwachten wij dat het doorgeven van het woord door de Heere gezegend wordt. Geloof verwacht. Zelfs tegen alle omstandigheden in. Het gebod, dat is de tweede. Stellen wij liefdesregels waarvan onze jongeren voelen, dit heeft te maken met mijn welzijn. Met mijn eeuwig welzijn. Liefdesregels. En houden we ons daar ook aan? Dat is natuurlijk belangrijk. En niet star, wettisch, omdat het nou eenmaal moet. Maar omdat je er innerlijk van overtuigd bent dat het niet anders kan en mag. En dan kun je dat ook uitleggen. Gebed. Verwachten we het in de opvoeding niet van onszelf en van onze wijsheid en van onze jongeren, maar van de Heere. En hebben we de momenten dat we ook samen met onze jongens en meisjes bidden. Ook over hun mediagebruik. Dat ook iets is waar zij mee worstelen. En wat ze soms ook voor moeilijkheden plaatst. Gesprek. Delen we eerlijk de problemen op de levensweg, ook door de media? waar we zelf ook deel van uitmaken. En zoeken we daarvoor samen naar eerlijke oplossingen. Geduld. Is er de volharding? Geven we de opvoedingsverantwoordelijkheid niet op? En ik weet uit ervaring, als je 10 kinderen mag hebben, mijn vrouw en ik hebben er 10, dat je soms echt wel eens opvoedingsmoe bent, hoor. En dat je denkt, nog eentje door de puberteit. Maar toch volharden. En vragen we de Heer om kracht, als we soms zo opvoedingsmoe zijn dat het bijna niet meer lijkt te gaan. Er staat in het huwelijksformulier toch zo'n prachtige zin. Die onze zwakheid mede te hulp komt. Ook daar waar wij het zelf allerminst verwachten. En de laatste genade. Onze kinderen kiezen niet de goede weg, omdat wij ze zo goed opvoeden. Of omdat ze zelf zo rechtschapen zijn. Wij blijven ten volle verantwoordelijk. Maar ten diepste is het genade. Daar ligt Gods ruimte. Als we iets van die weerklank horen in het leven van onze kinderen, dan is het ook niet omdat wij iets tot stand gebracht hebben. Maar dat is een ontzaglijk groot wonder. Dat kan je niet klein krijgen. We gaan er eerst maar eens van zingen. En dan pauze houden. Psalm 119, vers 3. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest.
Meneer Butjen, dank u wel voor alles wat u heeft gezegd. Ik denk dat heel veel opmerkingen die u gemaakt heeft ook gereden aanleiding geven om daar straks na de pauze nog over verder te spreken. Er ligt een hele stapel briefjes. Die mogen helemaal volgeschreven worden met vragen, opmerkingen en alles wat erop lijkt. Want het is een onderwerp wat heel veel bespreking kan opleveren. Jongens, meiden, ook voor jullie is er genoeg langsgekomen, denk ik. En u hebt wel begrepen dat we jullie ook nodig hebben om jullie op te voeden. Nou, misschien dat jullie je aandeel daar ook nog wel wat in kunnen leveren door wat je hier op de briefjes kwijt wil. Het is ook best mogelijk om straks na aanleiding van de dingen gezegd worden vanuit de zaal sowieso te interroperen. Dat is ook geen enkel probleem. En wat ik van meneer Butkin weet, je hoeft hem niet te sparen. Dus laten we vooral ook na de pauze nog wat dieper op de materie ingaan. Lijkt me een goed idee. Ongeveer 10 minuutjes, een kwartiertje pauze. En daarna dan zal meneer Butkin de leiding verder overnemen.
Ja, we gaan zo dadelijk weer beginnen. Maar er worden op dit moment nog wat vragen doorgebeld via de kerktelefoon. Dus daar wacht ik nog heel eventjes op. Praat nog even door, we beginnen zo dadelijk. Goed, nou, we kunnen weer met elkaar beginnen. Alle vragen zijn ingediend. En ik wilde vragen of meneer Butgen de vragen die gesteld zijn zou willen beantwoorden. Ik geef hem hier bij de microfoon.
Er zijn heel veel vragen binnengekomen. En het aardige daarvan is dat er ook nogal wat vragen van onze jongens en meisjes binnengekomen zijn. In de mediaopvoeding kunnen kinderen ook elkaar helpen en corrigeren. En daar staat er tussen haakjes achter in een groot gezin. Absoluut. Zoals altijd in gezinnen. Op een gegeven moment grotere, oudere kinderen ook mee gaan helpen om de jongere kinderen toch ook wel voor een deel te vormen, kan dat zeker ook met mediaopvoeding. Overigens kan dat ook omgekeerd. Ik heb meegemaakt thuis dat mijn jongste kinderen ja, gewoon veel sneller en veel beter de vaardigheden van de computer beheersten als de oudste kinderen die daar nog nauwelijks op school les in hadden gehad enzovoort. En dan moesten werkstukken gemaakt worden. En die jongsten die hielpen dan die oudsten met PowerPoint en plaatjes en het samenstellen van het werkstuk. Dus het kan ook omgekeerd. Maar goed, dat is meer helpen op het gebied van vaardigheden. Opvoeden. Ja, misschien er zijn bepaalde fases in het leven van kinderen. Is in onze tijd natuurlijk ook zo geweest. Dat je soms makkelijker met iemand van je eigen leeftijd of met iemand die niet je vader en moeder was praten dan met je vader en moeder zelf. En dat kan een broer of zus zijn. En die kansen benutten in een gezin is ontzettend waardevol. Ik ben 11 jaar, 50% heeft een smartphone, maar ik mag er geen uitroepteken. Is dat normaal? Ik vind het een prachtige vraag. Het is ook een eerlijke vraag, want hij zegt niet iedereen heeft een smartphone. Want dat zeggen ze soms ook thuis, hè? Iedereen heeft een wie. Ik moet er ook heen. Weet u wel, dat is zo'n bord waar je dan op tegen kan tennissen en voetballen. Die dingen die kosten ook €200. Iedereen heeft hem en dan moet je ook voor programma's kopen. Maar hij zegt eerlijk, 50% heeft hem. Dan behoor jij tot die andere 50%. Dat is de helft. Dat is niet zo gek. Hè? Maar ik denk dat je vooral het eerlijke gesprek met je vader of moeder moet voeren. Waarom niet? En komt er dan een moment dat ik hem misschien wel mag hebben? Ik zal je heel eerlijk zijn, mijn kinderen kregen hem ook niet toen ze nog in de lagere school zaten. Dat vond ik iets van later. Bij mij ook nog niet eens op 12e. Kregen ze wel een mobieltje, want dan moesten ze op de fiets met voortgezet onderwijs. Dat vond met name mijn vrouw fijner. Dat ze toch in de omstandigheden die ze voor konden doen, konden bellen. Maar een smartphone, dus waar ook mobiel internet op zat, waarmee ze konden hypsen enzovoort enzovoort, kregen ze bij mij pas toen ze 16 waren. Ik zeg niet dat u als ouders dat na moet doen. Dat vind ik wel heel erg voor die jongen natuurlijk. Maar in ieder geval moet je er wel echt goed het gesprek over voeren. Want als het alleen maar nee is en je kan niet uitleggen waarom, je moet er wel goed met elkaar over praten. Is het niet een goed idee als er verwerkingsmateriaal op een gemeentesite zou zijn, bijvoorbeeld na de zondagse preek? Dus de vraagsteller heeft het mij een beetje toegelicht. Er zijn toch ook heel veel positieve mogelijkheden met media. En dat is natuurlijk ook zo. Ik kan mijn werk eigenlijk niet meer doen zonder media. En dat is niet alleen mailen, maar dat is ook bronnen raadplegen. Dat is toegang verschaffen tot bibliotheken. Dat is kennis opdoen. Dat is archiveren. Nou, er zijn dus heel veel positieve verwerkingsmogelijkheden. En ook op het niveau van ons christen zijn. De Bijbel is al genoemd. Die is in alle talen op je iPhone te downloaden. Hier heb ik hem. En ik heb er ook eentje. Dus niet een gewone Bijbel. Maar een Bijbel waar de kanttekeningen integraal in is verwerkt. Nou, als jij even, als het ware, wil zien van, hey, wat zeggen de kanttekeningen daar nou van? Je zoekt het even op en je ziet het gelijk. De toegankelijkheid van de schrift en de Bijbelverklaringen, dat werkt enorm goed bij deze dingen. Ja, dus er is inderdaad heel veel mogelijk. Het sluit ook een beetje aan bij een andere vraag. Die kwam van een van de luisteraars via de kerktelefoon. Wat voor signaal geef je af als je meedoet als stichting aan Twitter, Facebook, Hives? Stimuleer de jeugd dan niet om daaraan mee te doen? Dat is natuurlijk een wat oude vraag eigenlijk al, ook een bekende vraag. En toch denk ik dat wij misschien juist wel door positief gebruik ook laten zien dat het ook niet allemaal rommel is. Ik zal een voorbeeld geven, ook weer uit mijn eigen gezin. Stichtst erbij. We hadden een reunie thuis van mijn vrouw's broers en zussen en de neven en nichten van die kant. En het was een zomerse dag, dus bij ons, we hebben nogal een groot erf achter, dus er werd gebarbecued en het was gezellig. En ineens was mijn dochter weg. En ik zal maar heel eerlijk zijn, er begon bij mij een lampje te branden. Die zal toch niet boven achter de computer zitten, notabene. Nou, je weet dat, hè? Dus ik ging al een beetje naar boven zo van. En ik loop mijn kamer binnen, want onze computer boven staat alleen op mijn kamer. En ze kijkt om en ik zie een traan langs de wang lopen. Dus ik moest me direct in een andere stemming zetten. Zie je, wat is er? Toen was ze met een vriendin aan het MSN'en, dat is chatten. Want de moeder van de vriendin was weggelopen en die waren ze al uren aan het zoeken. En die meiden waren onderling aan het MSN'en. En toen zei ze, pap, kijk eens. En toen waren ze met MSN voor elkaar aan het bidden. Kijk, zo kan het ook, hè? Dus wij moeten ook even nadenken over onze beelden, hoe het altijd maar weer verkeerd en zo gebruikt. Die kloppen natuurlijk lang niet altijd. Er is gewoon heel veel in het gebruik van media wat op hetzelfde niveau en in dezelfde schaal ligt als kinderen die op school met elkaar praten. Alleen thuis via ze en het gesprek voortzetten. En op dezelfde verhoudingen in dezelfde schaal ligt als, vergeet me het woord, de kletspraatjes van de moeder door de telefoon met hun vriendin. En het één, daar zetten wij allerlei waardeoordelen bij, en het ander vinden we heel normaal. Maar dat is natuurlijk niet zo. Het ligt helemaal in het verlengde van hetzelfde. En er is ook heel veel gewoon goed gebruik. Dus ik zou er wel een paar dingen aan willen toevoegen, hè? Als je aan Twitter, Facebook of Hives meedoet. Hives vraag ik me af of je dat als stichting moet doen. Omdat ik Hives toch wel bij uitstek een jongere pagina vind. Dat vind ik bij Facebook en Twitter veel anders. Dat is ook, zeg maar, in de volwassen wereld volop geaccepteerd. Laat dan wel heel helder zien dat je christen bent. En met welk profiel je daaraan meedoet. Er is een vraag verderop van iemand. Die heeft het over de gevaren van Hives en Facebook. En zit er verschil in. En hoe leg je dit uit naar kinderen die er gewoon bij willen horen? Ik zal zo straks wat dieper op die vraag ingaan. Maar als je je kind toestemming geeft voor Hives, wat je natuurlijk helemaal niet hoeft te doen, maar dan moet je er wel over praten en uitleggen waarom je dat niet wil. Als je toestemming doet, wijs er dan wel op dat je het gek vindt dat heel veel, laat het maar even zo noemen, revo-kindertjes op huis zitten, maar helemaal geen profiel van een christelijke jongen of christelijk meisje neerzetten. Ik heb een keer aan een van mijn kinderen gevraagd, wil jij mij eens een keer een stuk of 40 huisprofielen uitprinten, anoniem, van jouw vriendenkring? Dat heeft ze gedaan. En die heb ik allemaal eens door zitten nemen. Zo'n profiel moet je aan het begin van een huispagina invullen. Hè? Dat is een soort visitekaartje waarin je aangeeft wat je hobby's zijn. Wat je voor kleren draagt, van welke muziek je houdt. Welke films je kijkt, naar welke muziek. Nou, enzovoort, enzovoort. Al die revo-kindertjes hadden precies dezelfde profielen als de niet-revo-kindertjes. Op een hele enkele uitzondering na. Ze luisterden naar dezelfde muziek, ze keken naar dezelfde programma's, ze keken naar dezelfde films, ze droegen dezelfde merkkleren, ze dronken dezelfde alcoholische drank. Nou, was dat een feitelijke weergave in alle opzichten van de werkelijkheid? Ik ben ervan overtuigd helemaal niet. In een heleboel gevallen. Maar dan zie je dus dat groepsgedrag, ook bij zo'n Hives gebeuren, heel veel invloed op onze jongeren heeft. En ze dan zover te krijgen, Hives, maar dan wel eerlijk jezelf zijn. En niet overdreven vroom. Maar kan iemand die jouw huispagina bezoekt nou zien, hé, hey, dit is een jongen, dat is een meisje, dat zich weer laten gezeggen door de Bijbel. Dat zou ik toch als minste wel van ze willen vragen. Nog even iets meer over de gevaren van Hives en Facebook. Zit er verschil tussen? Hoe leg je dit uit naar kinderen die er gewoon bij willen horen? Ik heb toen Hives begon, alweer een aantal jaren terug, heb ik gedacht, dat gaat wel over. Dit is zo'n jeugdhype waar iemand in heel korte tijd een paar miljard aan verdient en dan verkoopt hij het en dan gaat het in de neergang en dan is het over. Want die internetjongens zijn natuurlijk gewoon slimme, snelle jongens. Dat als ze een succes scoren, dan halen ze ook het grote geld binnen en dan is het weer klaar. Hè? Ik bedoel, zo is het bij heel veel van dat soort dingen gegaan. Ik denk dat Hives inderdaad nu aan zijn definitieve neergang gekomen is, omdat het toch te specifiek jongerencultuur was, met alle aspecten die ook bij de jongerencultuur hoorden. En nu zie je het blijvertje Facebook. En ik geloof dat dat wel zal blijven, omdat dat een enorme functie vervult, toch ook wel in vrienden onderling, maar ook langzamerhand ook wel steeds meer zakelijk verkeer. De laatste stap is dan LinkedIn, zeg maar, waarbij je bijna uitsluitend zakelijk verkeer hebt. En waarbij allerlei mensen die werk zoeken op LinkedIn in hun uitgebreide netwerk een beroep doen van, joh, weet je iemand met dat en dat profiel, want die zoek ik voor mijn organisatie. Hè? Dus dan krijg je weer een heel andere benadering van zo'n social community. En Hives is dus typisch wel iets wat hoort bij die jongere cultuur. Daar zie je ook wel dingen als propaganda voor moderne muziek van die jongeren, van die popcultuur, van films die onder jongeren leven. Dat zie je bij Hives heel sterk. Dat zie je bij Facebook al veel minder en bij LinkedIn helemaal niet. bij Hives vind ik, als je je kind toestemming geeft om daar tijd aan te besteden, let dan dus op hun profiel, maar voer dan ook echt stevig het gesprek over wie ze wel en niet toelaten. Daar moet je heel kritisch op zijn. Als dat gewoon met jouw groepje is, waar je op school contact mee hebt aangevuld met wat neefjes en nichtjes uit het land, dan is daar verder niet zoveel mis mee. Maar als dat gaat uitdijden naar Jan en alle man, en het gaat ook uitdijden qua hoeveelheid tijd die je erin stopt, ja, dan vind ik dat er toch echt wel reden is tot een zeer indringend gesprek. En dan moet er gewoon ook eerlijk paal en perk aan gesteld worden. Dus het zit hem vaak ook in dat soort dingen. Wij hebben alleen een mobiel omdat we in Rotterdam studeren. Verder hebben wij niks met sociale media. Is dit voor ons wel relevant? En ik neem aan dat u bedoelt dit deze avond of zo. Of nadenken over sociale media. Nee, misschien niet. Tenzij u op een gegeven moment, of jullie, ik weet niet of het een u is of een jullie, maar opvoedingsverantwoordelijkheid krijgt. Voor jongens en meisjes die er wel mee bezig gaan zijn. En dan kun je niet meer zeggen, ja, voor mij is het niet relevant. Dus dan werkt dat natuurlijk niet meer. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat we moderne media, en dan met name het mobieltje en de pc, uitsluitend gebruiken voor de nuchtere, zakelijke dingen. En verder nergens voor. Dat kan, dat is een keus. En daar is natuurlijk helemaal niks mis mee. Dit is een hele goede vraag. Waarom zetten de mensen rare dingen op de computer? Want die vraag is natuurlijk volkomen waar. Waarom doen mensen dat? Want er staan natuurlijk heel veel rare, vieze, verderfelijke dingen op internet. En waarom doen mensen dat? Dat heeft met een paar dingen te maken. In de eerste plaats, omdat ons hart niet deugt. En als daar niet de intomende kracht van de wet en het evangelie op rust, je mag ook zeggen, als de Heere ons niet bewaart bij het goede van de weg van zijn woord, dan breken we uit in de meest verschrikkelijke zon. Dat is de hoofdreden. Dat is één. Twee, er zijn ook talloze slimme mensen die verderfelijkheid gebruiken om veel geld mee te verdienen. Want die weten, als wij pornografische plaatjes maken of films maken, dan worden die veel bekeken tegen een bepaald bedrag. En daar worden ze rijk van. Veel rijker als een dominee die zijn preek op internet zet. Want het bereik van zo'n preek is veel kleiner als het bereik van al die pornografische, al dat pornografische materiaal. En dus dat is een tweede hoofdreden. Eraan verdienen. Wat hierin ook wel belangrijk is, dat is, en dat is een gevaar van de moderne media, wat in mijn verhaal nog niet zo ter sprake is gekomen. Een klein beetje toen ik het verhaal van mijn dochter vertelde met die drie meisjes. Kijk, als je met iemand praat die je in de ogen kijkt, dan praat je anders als dat je vanaf het toetsenbord iets naar die ander toe slingert. Als je iemand in de ogen kijkt, ben je veel geremder. Ben je ook voorzichtiger. En dat geldt ook voor viezigheid. Iets op internet gooien, waar je in het dagelijks leven misschien nog volop voor zou schamen, In de anonimiteit van de internetwereld gebeurt het wel. Dat heeft hier ook mee te maken. Wij hebben als bedrijf, ik ben voorzitter van het college van bestuur van het Wartburg College, reformatorische school, gedragscode ontwikkeld waar we wel en niet e-mails voor gebruiken. Wij zeggen tegen elkaar, e-mails in de collegiale sfeer moet je niet gebruiken om je emoties onder woorden te brengen. Daar moet je naar elkaar toe gaan. E-mails gebruik je in de collegiale sfeer alleen zakelijk. Want geloof maar, als ongeremd die emoties te doorkomen, dan had je je wel 10 keer achter je oren gekrapt om zo'n schade te veroorzaken als je met die iemand in gesprek was gegaan. He, dus ik heb het natuurlijk niet over vrienden. Hè? Ik heb het ook niet over een pastoraal contact, wat juist via mail heel goed kan zijn. Er zijn ook prachtige voorbeelden van, ook weer zo'n positief voorbeeld. Mag je je zoon, dochter verbieden om op huis te gaan? Of moet je toestaan ze hierin te begeleiden? Dat is een lastige vraag waar heel veel ouders mee worstelen. Wat moet ik verbieden, wat moet ik toestaan en hoe moet ik dat dan doen? U mag dat natuurlijk verbieden. Alleen, u zult er ook achter komen dat u dat wel moet uitleggen aan uw zoon en dochter. Zeker als die jongen of dat meisje geen 4 jaar meer is, maar 11 of 12 jaar. Dat verschil voelen we natuurlijk allemaal wel aan. Dus daar is natuurlijk niks mis mee. Wat ook lastig is, en dat maakt de opvoeding vandaag natuurlijk ook niet zo eenvoudig, de verschillen in de gezinnen. Als we nou allemaal precies hetzelfde vonden, maakte het soms natuurlijk ook wel makkelijker. Maar dat is natuurlijk een illusie. En dat was het vroeger ook. Ik geef maar een heel leuk voorbeeld. Toen mijn vrouw en ik vroeger verkering kregen. We hadden natuurlijk een heleboel gemeenschappelijke dingen. We kwamen allebei uit dezelfde kerk. Wij waren thuis wel gewend Sinterklaas te vieren. En zij niet. Nou, dat was een flink verschil hoor, kan ik je verzekeren. En bij hun thuis, dus geen Sinterklaas, bij hun thuis waren de kinderen niet ingeënt en bij ons wel. En dat is ook een heel verschil. Dus ook vroeger moesten wij met die verschillen echt wel leren omgaan, zonder elkaar de maat te nemen. Maar dan moest je het gesprek over leren aangaan, over dat soort. En dat is bij deze dingen ook. Ook nu worden er verjaardagspartijtjes thuis gevierd, waarbij de kinderen, de jongens, wel een pilsje krijgen. En er worden verjaardagspartijtjes gevierd waarbij de jongens geen pilsje krijgen. Kijk, wat lastiger is als er verjaardagspartijtjes van jongeren zijn waarbij jongens onbeperkt pilsjes mogen drinken, dan heb je een probleem. Maar dat andere, ja, daar moet je het over hebben. En dat is met moderne media ook. Met die verschillen moeten wij leren omgaan. Ik heb wel sterk de neiging, probeer bij mediaopvoeding wel vooruit te denken. En met vooruitdenken bedoel ik dit. Natuurlijk moeten wij regels stellen. Natuurlijk moeten we aan gewetensvorming doen. Volstrekt helder. Maar als we nou zeker weten dat ze in de nabije toekomst volop met bepaalde onderdelen van die media in aanraking komen, dan moeten we natuurlijk ook onszelf afvragen, moeten we ze dan niet in de kring van het gezin daarop voorbereiden? Die vraag moeten wij voor onszelf antwoord op geven. En nee zeggen met soms tijdelijk hele goede argumenten, maar vervolgens een aantal jaren later het als een lawine over je heen zien komen en het dan eigenlijk niet goed op voorbereid hebben, dan hebben we ook een probleem. Nou, in dat spanningsveld zit deze opvoeding.
En een vraag?
Ja, tuurlijk.
In hoeverre kunnen wij vooruit kijken als er voor ons al heel vaak achter ons kinderen aanlopen?
Ja, maar dat zijn twee verschillende dingen. Dat laatste is een probleem, hè? Dat kinderen ons vooruit zijn en dat wij in een aantal gevallen achter hun aanlopen. Ja. Met andere woorden, je hebt dus kennis nodig van de dingen. Daar zijn dit soort avonden verschrikkelijk goed voor. En dan gaat het even helemaal niet om mijn persoon natuurlijk. Maar u als gemeente, dit soort avonden beleggen om elkaar te ondersteunen in opvoedingsthema's en opvoedingsvraagstukken. Ik zou zeggen, ga daarmee door. Dat is echt heel belangrijk. Daar kun je heel veel van aan elkaar hebben. Dus je moet je kennis vermeerderen. Luister naar ouders in je nabije omgeving die daar verder in zijn. Misschien al met oudere kinderen trajecten doorgegaan hebben, terwijl u voor uw gevoel nog helemaal aan het begin staat met kleinere kinderen. En ja, volg ook brochures van bijvoorbeeld Mediawijzer. Mediawijzer heeft inmiddels, dacht ik, 6 brochures uitgebracht over belangrijke ontwikkelingen op het gebied van multimedia. Vertelt wat die ontwikkeling inhield, wat daar mogelijkheden en kansen van zijn, wat daar bedreigingen en gevaren in zijn en hoe je daar in het gezin het gesprek over zou kunnen voeren. Die handreikingen komen wel steeds meer op de markt, ook vanuit onze levensovertuiging. Ja, doe daar je voordeel mee. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Ik heb al iets verteld over huis en de gevaren ervan. Tot in hoeverre moeten ouders zich in de media verdiepen om hun kinderen, de jeugd, te begrijpen? Ja, ik zou zeggen, zover dat ze hun kinderen kunnen opvoeden op dat punt. Betekent dat dat ze dan hun kinderen in alles vooruit moeten zijn? Nee, dat is trouwens een illusie, want we redden het niet. Maar we moeten wel gesprekspartner zijn. En dat betekent dat er een open dialoog moet zijn thuis over de dingen. Dat het ook normaal is dat als er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen die vaak via de kinderen al binnenkomen, dat daar het eerlijke gesprek over gevoerd kan worden. En je hoeft dus als gezin helemaal niet voorop te lopen. Je mag best eens een beetje afremmen. Hoor eens, hier hebben papa en mama meer tijd voor nodig. En daar praten we ook met jou over in die tijd. Maar daar zeggen wij niet à la seconde ja of nee op. Daar willen we ons eerst eens even wat in verdiepen. Zo nuchter mag je er natuurlijk gewoon mee omgaan. En dat moet je ook doen. Ik hoorde pas het verhaal dat ouders hun kinderen de nieuwste computer uit lieten kiezen. Ik snap dat ze hun kinderen daarover om advies vragen. Maar om ze daar nou een doorslaggevende stem in te geven, dat vind ik wel erg ver gaan. Dus, nou, daar zul je ergens ook de middenweg in moeten vinden. Maar je moet toch met enige kennis van zaken gesprekspartner zijn. Dat mogen onze kinderen, die inspanning mogen ze van ons verwachten. Maar dat hoef je niet alleen te doen. Die kennis mag je samen in de gemeente opbouwen. Er zijn stichtingen die handreikingen verzorgen. Ik heb ze net al gezegd. Maak daar gebruik van. Jeugd, kinderen praten over, tussen aanhalingstekens, vrienden op huis. Een soort sport om er zoveel mogelijk te hebben. Ja, dat klopt. Hoe leg je uit dat er verschil is, vrienden op huis of in sociale leven? In feite heb ik daar natuurlijk in mijn inleiding al het nodige over gezegd. Probeer duidelijk te maken dat het woord vriend een betekenis heeft in het gewone sociale leven. En dat dat niet zomaar een woord is. Want je kunt niet met iedereen vriend zijn. Je kunt zelfs niet met 200 mensen vriend zijn. En leg uit dat er, en ik herhaal even, vrienden in de binnenste cirkel zitten, vrienden in de cirkel daaromheen en vrienden in de wijre cirkel. Maar dan stopt het ook een keer. En dat je absoluut niet zoveel 100 vrienden kunt bedienen. Laat staan dat dat een sport moet zijn om er zoveel mogelijk te hebben. Vaak kom je dan namelijk op een ander punt. En dat is dat onze jongens en meisjes in de puberteit heel veel last hebben van een dubbele loyaliteit. Een moeilijk woord. Ze willen bij de groep horen. Maar ze houden ook ontzettend veel van u als ouders. En dat noem ik dubbele loyaliteit. En die spanning vinden ze moeilijk. En in het gesprek dat wij met onze kinderen voeren, moeten we laten merken dat wij doorhebben dat ze dat moeilijk vinden. En dan kun je heel ver komen met ze. Want we hebben zulke lieve kinderen. Echt waar. Als we ze maar op dat niveau een beetje het gevoel geven. Papa en mama snappen tenminste een beetje wat over gaat. En op zijn tijd zijn ze ook stout. En dat waren wij ook. Gevechtsspelletjes op de computer, waarbij slachtoffers vallen. Poppetje staat hier. Nou, soms zijn het echt bijna levensechte mensjes hoor. Is dat vergelijkbaar met kinderen die buiten soldaatje spelen? In veel gevallen wel, denk ik, ja. Soldaatje spelen, cowboytje spelen, dat hebben we allemaal niet gespeeld. En hoeveel slachtoffers zijn daar niet bij gevallen? Ook daar past een zekere nuchterheid. Het ellendige natuurlijk toch wel van een computerspel is dat het vaak levensechter is. Dat je bloed ziet vloeien. Dat je vormen van wreedheid in die spelletjes tegenkomt. En daar moet je wel het gesprek over aangaan. En er zijn spelletjes die je absoluut moet verbieden. Gewoon omdat je niet wil dat je kinderen daarmee geconfronteerd worden. En dat moet je ook uitleggen. Waarom je dat niet wil. Maar een zekere nuchterheid is al op zijn plaats. Denk inderdaad ook een beetje terug aan de spelletjes die wij vroeger op straat speelden. Ja, natuurlijk.
Ik denk dat hier toch ook wel een ander punt bij speelt, bij dat soort spelletjes. Maar twee dingen. Eén, dat als jij als speler neergeknald wordt, dat je nog meer een leven hebt.
Ja.
Dus wat is de waarde van het leven? Dat is één. Maar het tweede, en dat heb ik ook best wel voor, dat mensen daaraan verslaafd raken.
Ja. Dat verslaven, dat is een... Ik heb het woord niet in mijn mond genomen. Ik heb het steeds aangeduid met... Als je gaat zien dat het een veel te grote hoeveelheid van de tijd in beslag gaat nemen. Hè, dat is... Ze kunnen er niet meer los van komen. Ze gaan er veel te veel uren aan besteden. Het gaat ze bezig gaan. Er zijn kinderen die spellen doen via internet met tegenstanders die in Japan zitten, in Brazilië, die de hele nacht doorgaan. Nou zijn dat wel hele ernstige vormen, hè? Hoewel dat ook onder ons voorkomt. Dus dat is volkomen terecht. En dan voel je aan, hier gaat het dus echt verkeerd. Eén van mijn adviezen is ook, geef jongens en meisjes beneden een bepaalde leeftijd nog geen eigen internetcomputer op hun kamer. Zorg dat ze eerst stadia doorlopen hebben in de sociale context van het gezin voordat je die stap zet. Dat is één. Ja, die hoeveelheid levens. Ik snap wat u zegt. En het is ook wel een aspect om het over te hebben. Aan de andere kant, het gold voor ons natuurlijk ook met soldaatjes. Wij werden ook dodelijk getroffen en we stonden daarna weer op en we mochten weer meedoen. Soms na uitsluiting van 5 minuten. Hè. We moeten ook daar wel weer een zekere nuchterheid in hebben. Maar ik geef wel toe Ik ging daar vroeger als jong mensje natuurlijk ook makkelijker mee om, als dat ik het nu mijn kleinkinderen zie doen. Dan denk ik van, vind ik dat nou eigenlijk wel zo fijn? En het gesprek erover is verschrikkelijk belangrijk. Maar die verslaving, terecht dat u dat woord even ook expliciet noemt, ja, dat komt ook voor. En dat hoeft, dat kan ook gewoon puur zijn dat je je eerste gang uit school, achter de computer, gamen of MSN. Tot het avondeten. Oh, en nou moet mijn huiswerk nog. Dat is eigenlijk ook al verslaving. Kinderen die 2 weken lang, in het RD stond dat, hè, analoog waren, dus zonder digitale media. En eigenlijk gewoon niet goed wisten wat ze moesten doen. Dan ben je eigenlijk verslaafd. Want dan heb je geen alternatieven meer voorhanden. Nou, die test moet je toch wel regelmatig eens even bij jezelf doen. Lijkt me heel goed. Die jongen die steekt zijn vinger op. Ja, dat zal niet meevallen. Als die er echt zo vast aan zit. Weten zijn ouders dan? Wat ik vreselijk belangrijk vind, en dat geef je zelf ook al aan, dat jullie het onderling vaak heel goed doorhebben waar het misgaat. En elkaar daarop aanspreken. Hè? Dat is al heel belangrijk. Jongelui onder elkaar zien het vaak eerder dan dat ouderen het in de gaten hebben hoe het zich ontwikkelt. En spreek elkaar daarop aan. Vaak, dat is ook zo apart, jongens en meisjes die van dezelfde leeftijd zijn en die hun leeftijdsgenootje erop aanspreken hebben, lijkt het ook wel vaak meer gezag daarover. Maar ik denk dat het inderdaad niet meevalt om zo iemand. Je zou het eens aan de meester kunnen vragen van de juf. Van, willen jullie het in de klas eens bespreekbaar maken? Het gevaar van verslaving aan internet. Zonder dat die jongen het ervaart als klikken. Dus dan, maar gewoon dat er eens wat meer het gesprek overkomt op school. Dat is heel goed. Want je probeert zo'n jongen toch aan denken te zetten, hè. Is het wel goed waar je mee bezig bent. En misschien moet je als groepje jongeren om zo'n jongen heen proberen eens los te trekken. Van, joh, wij gaan van de week dat en dat met z'n allen doen. Zou het leuk vinden als jij ook meegaat. Dus voetballen, vissen. Of erachter te komen wat hij toch schaatsen. Hè? Ja, precies. Hè? Maar gewoon de dingen die toch, misschien omdat jullie als groepen doen, aantrekkingskracht krijgen om hem los te krijgen uit. Dat is wel belangrijk. Nou, ik heb ook wat meegedacht, maar het is niet makkelijk.
Ik kan ook nog wat zeggen.
Ja.
Je stelt eigenlijk meer oorlogjes spelen buiten gelijk aan wedstrijdjes op de computer. Maar zo'n wedstrijdje speelt ook veel meer tot de verbeelding van die kinderen. Dat blijft veel langer.
Jawel, ik zeg ook, u hoeft het niet met mij eens te zijn, hè? Laat dat even helder zijn, dat is prima. Ik heb ook gezegd dat er spelletjes zijn die je absoluut moet verbieden. Die grenzen overgaan. En ik heb ook gezegd, termineer het in ieder geval ook in tijd, om nou zo zwart-wit uit mijn mond te horen. U moet alle gevechts- of oorlogsspelletjes verbieden. Dat vind ik een beetje te ver gaan. Want ik hou ook heel erg van nuchterheid hierin. En er is nou eenmaal toch heel veel overeenkomst. Dat is voor MSN en het praten op schoolplein. Dat is voor spelletjes op de computer en dat zijn gewone spelletjes. Ik geef natuurlijk best toe dat beeld indringende dingen nalaat. En dat kan dus extra reden zijn om heel kritisch te kijken van, kan dit spelletje wel en dat spelletje niet? doe dat. En dat kan ook reden zijn om extra kritisch te kijken naar hoeveel tijd wordt eraan besteed. Maar om nou zwart-wit te zeggen, de gevechtsspelletjes verbieden, dat gaat mij net iets te ver. Een zekere nuchterheid zou ik daar wel van op zijn plek vinden. Maar goed. Volgens mij ben ik door mijn vragen heen. Is er iemand die nog een aanvullende vraag wil stellen? Ja. Ja.
En dan wordt er vaak als excuus gehoord van ja, de jeugd en deze tijd, digitaal leren denken, die kunnen zoveel dingen tegelijk, dus telefoneren, MSN en huiswerk doen. Dus dat is niet iets om die druk om te maken. Ja, geeft ons als ouders vaak best wel een raar gevoel van je hebt druk met huiswerk en tussendoor gebeurt er van alles en zie je allerlei schermpjes wegklikken en weer bijkomen enzovoort. In hoeverre is dat nu op een bepaalde manier misschien toch waar?
Wat is waar?
Dus dat kinderen tegenwoordig zoveel dingen tegelijk kunnen. En het ook nog zin heeft studeren.
Ik vind het een hele moeilijke vraag. Want we herkennen het met z'n allen het probleem, denk ik. Hè? Zoals, ja. En waarom is de vraag zo moeilijk? Niet omdat er geen zinnige antwoorden op te geven zijn. Maar het is zo moeilijk om het op te lossen. Nee? Dus ik denk inderdaad, zonder dat ik dat er zijn wetenschappelijke onderzoeken die laten zien dat de generatie vandaag makkelijker multitaskt, hè, tegelijkertijd dingen doet dan wij vroeger. Ik denk dat dat op zekere hoogte wel waar is, omdat gewenning en van jongs af met heel veel prikkels en beelden om leren gaan. Je kunt oprecht de vraag stellen. Of heel veel ADHD-problematiek, heel veel onrust bij kinderen, niet tegelijkertijd te maken heeft met die talloze prikkels waar ze constant aan blootgesteld worden. Overigens ook zonder de multimedia al. Hè. Wat komt er al om ze, op ze af en om ze heen? En de wereld is een dorp geworden. Hè. Als er om 2:55 ergens een aardbeving plaatsvindt, om 2:56 weet de hele wereld te bewijzen van spreken. Met zelfs het dodental enzovoort. Hè. Dus zo snel en zo indringend komen al die beelden op onze jongeren af. Ja, als je heel diep in mijn hart kijkt, denk ik dat het nooit ten goede kan komen aan de kwaliteit van wat in het geheugen blijft zitten. En dat klopt ook. Laten we maar eens een heel simpel voorbeeld geven. Mijn moeder, ze leeft niet meer, ze is 91 geworden. Heeft alleen lagere school gedaan. Toen moest ze werken. Die heeft op die lagere school ooit één keer de Bijbelboeken van het Oude en het Nieuwe Testament uit haar hoofd moeten leren. En toen ze 88 was, kenden ze nog. Datzelfde gold voor de rijtjes eilanden van Nederlands-Indië. Kenden ze van voor naar achter, van achter naar voor op zeggen. Nou, zo kan ik nog wel een poosje doorgaan, hè? De rijtjes plaatsen van de provincies. Zo ging dat. Nou. Mijn eigen kinderen hebben op de lagere school de Bijbelboeken moeten leren. Ik heb ze zelf overhoord, dus kenden ze echt hoor. Net zo lang totdat. Op de middelbare school ook. Ook weer overhoord, kenden ze ze ook. Op de catechisatie ook. Ze zijn nou variërend van 18 tot 35. En als de dominee een Bijbelboek noemt in de kerk, moeten ze achter in het register bijna gaan kijken waar dat Bijbelboek staat. Even overdreven gezegd. Dus er is iets met dat geheugen aan de hand. Vroeger één keer leren en weten. En nu drie keer leren, verspreid over een aantal jaren. En het toch niet echt goed onthouden. Nou, dat heeft met deze dingen te maken. Daar ben ik van overtuigd. Dus op de een of andere manier heeft de enorme hoeveelheid indrukken en prikkels invloed op de vastheid van het geheugen. Dat kan niet anders. Maar nou de oplossing. Ja. Nou, wat je zegt is helemaal waar. Maar we moeten wel proberen wat tegenwicht te geven. Ook in het onderwijs, ook in de catechese. Denk maar eens wat voor eenzame avontuur een prediker komt te staan als er nergens anders ook tegenwicht geboden wordt. Hè? Dus daar moeten we heel goed naar kijken. En wat mij opvalt, dat is... dat als wij erin slagen in het onderwijs meer momenten te creëren, en via bepaalde pedagogisch-didactische benaderingen zijn we daar ook wel mee bezig, die diepteervaringen geven, dat zijn tegenwichtbelevingen. En dan breekt dat toch ineens door de oppervlakte heen. Een vertelling kan daar uitermate geschikt voor zijn. Die een vertelling die in staat is om het hart te raken en een diepte te creëren. Maar ook, wat wij bijvoorbeeld wel eens noemen, een kringgesprek waarbij anderhalf uur lang rondom een onderwerp de concentratie steeds hoger wordt opgevoerd. Wij noemen dat dan het Socratische gesprek. Dus er zijn bewegingen in het onderwijs gaande om tegen die oppervlakkigheidscultuur de aanval in te zetten, om kinderen naast die veelheid en die oppervlakkigheid ook diepteervaringen te geven, die toch ook de andere kant van het leven laten zien. Maar de oplossing voor het dagelijkse gebruik is heel moeilijk. Dat is gewoon zo. Ik kijk de kring rond wie hier helpt. Wie nog? Ik heb gehoord dat ik om ongeveer 10:00 moet afronden, dus er is nog enige ruimte voor een vraag. Ja. Nou, laten we vooropstellen dat er helemaal niks moet. Het is al heel belangrijk dat je niet uit een soort automatisme het doet. Oh, zij doen het, dus moet ik het ook doen. Dat je erover nadenkt en ook thuis eens over praat. En dat je een bewuste beslissing neemt. Voegt het iets toe? Heb ik het eigenlijk echt wel nodig? Is het alleen maar voor de heb? Is het alleen maar om bij de groep te horen? Ik zeg niet dat dat laatste onbelangrijk is, want dat mag best meewegen. Maar er alleen al over denken, het gesprek er thuis eens over voeren en proberen een weloverwogen beslissing te nemen. Dat is al heel belangrijk, dat je je dus niet mee laat drijven op de stroom van iedereen doet het en dan doe ik het ook maar. Dat is nergens voor nodig. Nou ja, kijk, in dat opzicht ook een zekere nuchterheid. Nou joh, dan sms je toch naar me. WhatsApp kan ook alleen maar met de Android en met de iPhone. En verder ook nergens mee, hè. Dus, goed, dan sms je me toch even. Alleen, het grote probleem is natuurlijk, dat kost die ander een patiënten. Want WhatsApp is voor niks en sms'je kost de patiënten. Nou, dat zijn... Ja, misschien dat meeste van jullie dat weer niks zegt, maar zo werkt het natuurlijk wel. Maar ja, en ze kunnen ook nog altijd mailen. Toch? Ja. En MSN'en. Nou, dus er zijn meer varianten en dan hoef jij je helemaal niet buitengesloten te voelen. Er zijn talloze jongens en meisjes die nog niet kunnen WhatsAppen. Want er zijn er nog niet 50% loopt met dat soort dure smartphones. Hoor. Die zijn er wel een aantal, maar er zijn er ook een heleboel niet. Die jongen die stak zijn vinger weer op. Als je? Nou, maar dan ga je, die kan toch met via MSN communiceren? Ja, en dat je ook grenzen aangeeft van je bereikbaarheid. Hè? Dat kan overigens ook geweldige spanning geven. Hè?
Nou,
ja. Ja, want dat gaat natuurlijk ook zondags door. En dan moet jij natuurlijk aangeven, zondags lees ik mijn mail niet. Of maar dat kan spanning veroorzaken, ja. Klopt. Kijk, dit soort dingen. Dat ouders uit ervaring afwegingen vertellen aan elkaar en aan hun kinderen. Dat is nou goud waard om hier met elkaar een stukje verder in te komen. Daar heb je elkaar heel hard bij nodig. Nog een laatste vraag. Wie? Ja.
En misschien een opmerking. We hebben nu heel de avond gehoord hoe de jeugd omgaat met de bloed. En dat wij als ouders geroepen zijn. Zij daarin te onderwijzen en bij te staan. Nou, ik kijk best vaak op de documenten.
Ja.
En dan verbaasde me hoeveel moeders er op huis zijn die allerlei onzin naar elkaar
Nou, moet u luisteren. Mevrouw zei. Ik denk dat. Nee, maar dat gaat niet. Ik ervaar uw opmerking ook als een hartekreet. En ik denk dat die hartekreet moeten we hier maar eens gewoon midden in ons gezelschap leggen. Wij als ouders moeten natuurlijk heel indringend onszelf afvragen. Hoe zit het met onze tijdsbesteding? En ons gebruik van moderne media. Ik geef maar heel. Deze mevrouw gaf een paar voorbeelden. Ik geef ook een heel simpel voorbeeld. Als wij aan onze kinderen vertellen dat, ja, ze mogen dan wel een mobiel, maar niet 24 uur online, dan niet. En we zijn indringend met ze in gesprek en je moet prioriteiten stellen. En het mobieltje van pa gaat af midden in dat gesprek en die zegt, even stop, ik neem hem even op. Fout, hè? Want dan is je boodschap dus echt niet overgekomen. Dan vind jij je mobieltje dus ook belangrijker als het gesprek met je kind. En daarin moeten wij wel eens inderdaad heel kritisch naar onszelf kijken. Ja, want daar ben ik ook van overtuigd. Ons gedrag doet meer met onze kinderen dan onze woorden. En al weten wij precies wat wel en niet kan en hoe onze kinderen het moeten doen. Maar ons gedrag is dat wij ook op een lege of met verkeerde prioritering omgaan met. Dat pikken onze kinderen op en niet onze woorden. Ja. Precies. Klopt. Ja. Dat is dus... Nou, we hebben allemaal een boodschap meegekregen. Dat is terecht. Dat is waar. Ik geef het woord aan de andere ouderlingen die zal met ons afsluiten.
Heel hartelijk dank voor uw bijdrage in de lezing die u heeft gehouden vanavond en ook in de discussie die u heeft geleid. Ik denk dat we vanavond heel veel hebben meegekregen, zowel jongeren als ouderen vanavond. En dat is het doel ook geweest om deze avond te organiseren. Het doel was om vanuit de kerkenraad onze gemeenteleden toerusting te geven in de opvoeding van jongeren. En vanavond hebben we het onderwerp mediaopvoeding aan de orde gesteld. Nou, u heeft laten merken dat u goed geïnformeerd bent over het onderwerp. En ik denk dat u op een hele duidelijke en genuanceerde manier de weg vanuit de Bijbel hebt gewezen om met media om te gaan. Ik wil u daarvoor heel hartelijk bedanken. Ik denk dat ik dat namens iedereen doe en ik wil die dank op een materiële manier onderstrepen hierbij. Hartelijk dank.
Graag gedaan. Dank.
Nou, zo zijn we aan het einde gekomen van deze avond. Jullie ook allemaal heel hartelijk dank voor jullie bijdrage in het gesprek dat we hebben gevoerd. Ik was er heel blij mee. Ook de jongeren die hier vanavond waren. Heel fijn dat jullie hier ook waren. Meneer Buutgen had dat ook aangegeven. Toen we deze avond organiseerden, dat hij dat heel fijn zou vinden. Ook de bijdrage van de ouders. Ik denk dat we zo een heel goed gesprek met elkaar hebben gehad. Het was eigenlijk alleen nog maar een begin. En ik denk ook dat we in de toekomst moeten nadenken om dat voor te zetten, op wat voor manier dan ook. Zijn er andere dingen misschien, ik vraag dat hier maar even, die we eens aan de orde zouden kunnen stellen? Dat bedoel ik ermee op een avond als deze, waarin we vanuit de gemeente of vanuit de kerkenraad wat opvoedingsondersteuning zouden kunnen geven. Het gaat in het kader van het jongerenbeleid. Zijn daar misschien ideeën over of onderwerpen die we zouden kunnen bespreken? Ik weet niet of ze nu wel leven. Ja? Dat is een hele mooie. Huisgodsdienst. Is dat misschien een onderwerp om eens een keer... Ik geloof dat het een aantal jaren geleden wel eens eerder aan de orde is. Hè? Alcoholgebruik? Oké. Okay. Nee, dat niet. Oké. Okay. Uh-huh. Nou, we hebben... Ja?
Geloofsopvoeding.
Geloofsopvoeding. Oké. Okay. Oké. Okay. Prima. Hij laat zijn smartphone zien. Nou, ik heb al heel wat antwoorden zo gekregen. Hartelijk dank voor deze tips die we hebben gekregen. Daar kunnen we ook in het organiseren van de avonden voor jongeren weer mee verder gaan. Ik wil deze avond afsluiten. En ik wilde eerst nog met elkaar zingen. Meneer Buutgen heeft vanavond al aangegeven in de lezing die hij hield, dat het uiteindelijk gaat om ons hart. Dat ons hart eerlijk is ten opzichte van de Heer. Dat we een hart hebben dat voor hem leeft en tot zijn eer keuzes maakt. Nou, daar wordt hij om gevraagd in Psalm 86, vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Laten we die psalm eerst met elkaar zingen en daarna dan zal ik afsluiten met dankgebed. We zullen danken. Trouwe God in de hemel, aan het einde van deze avond komen we tot u in het gebed om uw naam dank te zeggen. U was het die ons vanavond de gelegenheid gaf om bij elkaar te komen, om als gemeente met elkaar na te denken over een onderwerp dat ons in ons dagelijks leven bezighoudt. Heren, we danken u voor dat u ons vanavond veel hebt meegegeven. Dat u ook mensen geeft die vanuit de Bijbel ons richting wijzen om vanuit uw woord en voor uw aangezicht keuzes te maken en de weg te zoeken in het gebruik van de moderne media. We bidden u of u datgene wat we vanavond hebben gehoord wilt zegenen in de harten van ons allen. Voor de jongeren die opgroeien in een wereld waarin volop van sociale media wordt gebruik gemaakt. Van ons ook als ouders om kinderen, jongeren daarin te begeleiden. En we hebben nodig dat we een hart hebben dat u lief heeft. Een hart dat vernieuwd is. Een hart dat de Heer Jezus Christus kent. En zijn genade. Die weet wat het is om, wat schuldvergeving is. En wat vernieuwing en heiliging is. Want alleen dan kunnen we juiste keuzes maken. En heeft ons hart de juiste gerichtheid ook in het gebruik van de moderne media. We bidden u zo of u ons de weg wil wijzen. Of u ons hart wil nemen voor het eerst of opnieuw. En dat we ook in ons dagelijkse leven, in alle dingen die we doen, ons zullen richten op u. En geef dat uw geest ons daarbij helpen mag. Zo danken we u voor het goede wat u gaf. Vragen vergeving voor datgene wat niet juist is geweest. En bidden u of u met ons mee wil gaan als we weer naar huis gaan. Blijft u bij ons. Brengt u ons weer veilig thuis. En geeft u ons morgen een gezegende zondag. Wees met allen die dan zullen voorgaan. Als op heel veel plaatsen in de wereld mensen samen zullen komen. Om te luisteren naar uw stem. Heere God in de hemel, breid dan uw koninkrijk uit. We vragen u dat alleen om Jezus wil. Amen.